Avond, gemeente. Fijn dat u hier bent. Fijn dat u thuis meekijkt, nu of op een later moment. Vooraf heb ik nog een aantal mededelingen namens de kerkenraad. De bloemen van de Zuiderkerk gaan vandaag ter bemoediging naar zuster H. Hop van Goor van de Kolkweg. En van deze kerk naar zuster L. Koelewijn Beekhuis. De haven. En ze woont op afdeling het Spui. Dan over de collecte. Eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte is bestemd voor Stichting Timon. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. U mag het blad Israël Actueel, dat in de hal van de kerk ligt, met u meenemen. Maandagavond 15 april wordt de gemeentevergadering gehouden in deze kerk. Aanvang 7:30. En morgenavond vergaderen de verschillende wijkraden in het Kostverloren. Dus niet hier, maar in Kostverloren. En die vergaderingen beginnen ook om 7:30. Vanavond is er Hour of Praise in de Zuiderkerk. En wij worden in het loven en prijzen begeleid door Jacob Veldhuis. En dat belooft wat. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe die we nu zullen vervolgen met Psalm 95, de versen 1 en 3. Laten we ons in stilte in gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen de Heere God om een zegen vragen over het openen van het woord. Laten we bidden om de geest. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen u danken voor de dag die u ons hebt gegeven. Dat we vandaag hebben mogen vieren dat u, Heer Jezus, bent opgewekt. En dat de dagen daardoor op een nieuwe manier geordend zijn. Omdat we geloven dat dat iets doet. Die opwekking, die opstanding met hoe wij naar de wereld mogen kijken. Dat we de nieuwe week mogen beginnen met u groot te maken. U te loven, te prijzen. Dat we de nieuwe week mogen beginnen om te leven vanuit het vertrouwen. Vanuit de rust en de stilte. En misschien is dat vandaag best aardig gelukt. Mede door het mooie weer. Doordat we, als we naar buiten keken, zagen dat alles inderdaad tot leven komt. Maar misschien is het ook minder gelukt voor sommige mensen onder ons. Gewoon vanwege dat wat je meesleept. Vanuit de afgelopen week. De zorgen van ons hart. Of misschien juist omdat je in alle uitbundigheid die ander zo mist. Heer, we danken u dat u ons samenbrengt. En dat we mogen zien dat er ook mensen zijn samengekomen in deze kerk. Daar danken we u voor. Dat we nog steeds gemeente mogen zijn. Dat u in deze tijd nog een gemeente geeft. En we kunnen ons voorstellen, Heere God, dat u daar ook verheugd over bent. Dat de opstanding, de opwekking van uw zoon, wat zoveel aan de gang heeft gebracht in deze werkelijkheid, dat het niet voor niets is geweest. En dat er hier mensen samenkomen, maar dat er vooral ook op allerlei andere continenten heel veel meer mensen samenkomen. Steeds meer. We zijn daar blij mee. Blij met u. Heer, het is zomaar een uur. En in dat uur gaan we ook zomaar een tekstgedeelte lezen met elkaar. Heel kort. En heel erg van een andere tijd. En toch proberen we het naast ons eigen leven te leggen. En we weten, Heilige Geest, u bent daar heel erg goed in. U kunt die verbinding telkens weer maken. En we bidden u of u die verbinding ook vanavond wilt leggen. In de woorden, in de gebeden, in het zingen. Dat we mogen merken, hé, de harten zijn op elkaar afgestemd. Ons hart hier beneden en het hart van de Vader boven ook. Heer, zodat we gevoed worden van bovenaf en het ons goed zal doen. We hebben het nodig, Heer. We hebben het nodig om in het hier en nu even die eeuwigheid te smaken. Het leven van u. Kom daartoe. Uit genade alleen. Amen. Er zijn vanavond twee schriftlezingen. Straks lezen we met elkaar de volledige brief van Paulus aan Filemon. En dat kan in een dienst als dit. Dus het is echt niet zoveel. We gaan die brief in zijn geheel lezen. Maar eerst gaan we lezen uit het Oude Testament maar liefst twee psalmen. Psalm 1 en psalm 2. Omdat er wel eens gedacht wordt dat die twee psalmen een beetje bij elkaar horen. Misschien wel met elkaar verbonden zijn. En dat zit hem een beetje in de eerste paar zinnen van de ene psalm, psalm 1, en de laatste paar zinnen van die tweede psalm. En vervolgens zingen we het eerste vers van psalm 2. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit. haar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt op bloei. Zo niet de wettelozen. Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Waartoe leidt het woede van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. De einde der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf. Ze stuk slaan als een aardepot. Daarom koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. De schriftlezing komt dus uit Filemon. We lezen die brief in zijn geheel. En daar zullen we in de verkondiging ook wat over nadenken. En ik vind het wel aardig om gewoon eens zo'n brief in zijn geheel te lezen. Vooral als het niet zo lang is. En na die tweede schriftlezing zingen we ook de versen 3 en 4 van Psalm 2. Van Paulus. Gevangenen omwille van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus. Aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apphia en onze medestrijder Archippus en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem. Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt. In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. Maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd die gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem nu naar u terug, hoewel hij me aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldigs zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier al gehandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Na de verkondiging gaan we een iets eenvoudiger lied zingen. Namelijk lied 641 uit het nieuwe liedboek. En dat is het lied Jezus leeft en ik met hem. En daarvan zingen we na de verkondiging allereerst het eerste vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Je hoort er tegenwoordig niet zo heel veel meer over. Het is ook best wel een gevoelig thema. Ik bedoel de kwestie van de dubbele nationaliteit. De dubbele nationaliteit. Hoe zat dat ook alweer? Door diverse politieke partijen werd in de afgelopen jaren de vraag wel eens opgeworpen. Als iemand twee of meerdere nationaliteiten bezit, zeg maar twee of meerdere paspoorten. Wat zegt dat dan over iemands loyaliteit? Kan zo iemand bijvoorbeeld wel ambtsdrager zijn, minister, staatssecretaris? Zijn er situaties te bedenken waarin je iemand zijn of haar stemrecht, kiesrecht kan afpakken? Nou, ik zal vanavond dat een beetje uit de weg proberen te gaan. Dat heikele thema. Maar misschien kunt u zich nog wel herinneren. Iets wat een paar jaar geleden gebeurde. Terwijl half Nederland in de zomer van 2016 lag te bakken aan de Turkse Riviera. Bent u daar al eens geweest? Dat is echt heel lekker daar. Maar in 2016... vond er op datzelfde moment in Turkije een coup plaats. Weet u dat nog? En hoewel die coup binnen enkele dagen vrij bloedig werd afgeslagen, was één van de gevolgen van die coup die in die zomer had plaatsgehad, dat een groot aantal basisschoolleerlingen na de zomervakantie niet meer terugkeerde in een oude klas, omdat die coup plotseling een verborgen loyaliteit aan het licht had gebracht. En dat zorgde voor die, zeg maar, Turkse Nederlanders, dat ze hun kinderen niet meer zo gemakkelijk naar hun oude basisschool brachten, uit angst, uit de weerstand. Dat is plotseling gebeurd in die zomervakantie. Dat gaat best ver. Dus dat je uit angst voor een persoon of een wereldleider duizenden kilometers verderop je eigen kinderen van het een op het andere moment overzet naar een andere basisschool. En zo dus in feite de vroegere banden met klasgenootjes, vriendjes, vriendinnetjes, leraren resoluut door moet snijden. Het is natuurlijk het gemakkelijkst om zo'n laatste voorbeeld als on-Hollands af te doen. Maar zo simpel is het denk ik niet. Toen ik er in het kader van deze preek nog eens over nadacht, moest ik aan mezelf toegeven dat ik mezelf in het verborgene ook nog steeds sterk verbonden voel met mensen die soms jaren geleden heel veel voor mij betekend hebben. Mensen die ik al jaren niet meer zie, maar die ik in gedachten heel gemakkelijk weer een bepaald geestelijk gezag zou kunnen toekennen. Dat de richting van mijn keuzes zou kunnen bepalen in het hier en nu, zonder ze gesproken te hebben. Herkent u dat? En ik vermoed dat je iets dergelijks soms ook in een kerkelijke gemeente tegenkomt. Oud-predikanten, waar sommige mensen, gemeentelaaien, zich jaren later zich nog steeds mee verbonden voelen. Waardoor je als nieuwe predikant eigenlijk niet altijd een eerlijke kans krijgt. Het kan een onzichtbare dynamiek in een gemeente veroorzaken. Gewoon omdat mensen zich nog steeds verbonden voelen met die persoon en met zijn of haar ideeën. En die banden met het verleden en met die persoon, die spelen soms zomaar op. Zijn niet per se heel negatief. Maar, daar gaat het me om, die kunnen de roeping van een gemeente in het hier en nu soms wel een beetje in de weg zitten. In het korte en wat vreemde briefje Filemon spelen dit soort onzichtbare verbindingen en loyaliteiten ook. Dat zit al verborgen in de eerste zin van de brief waar de apostel Paulus zijn eigen situatie beschrijft als gevangen omwille van Jezus Christus. Maar je kunt die zin ook vertalen met een gevangene van Jezus Christus. En dat is wel grappig geformuleerd, toch? Je krijgt bij Paulus altijd het idee dat zijn hele theologie draait om vrijheid. Dat hij zich verlost heeft gevoeld van de Joodse werkgodsdienst. Dat hij de plotselinge manifestatie van Jezus Christus op de weg naar Damascus heeft verstaan als een regelrechte bevrijding. Maar hier in het korte briefje van Filemon doet Paulus het voorkomen alsof hij na zijn bevrijding juist weer vast is komen te zitten. Geboeid is geworden. Maar nu aan Jezus Christus. Als een slaaf aan zijn meester. Sterker nog, alsof hij zijn persoonlijke gevangene is. Interessante vraag, waar we gewoon even lekker op mogen kouwen. Kunt u dat ook zeggen? Kunt u daarnaar streven? Laat mij maar de gevangene van Jezus Christus zijn. Mag die wat onzichtbare band met Christus alles bepalen? Uw toestand in het hier en nu, uw dagelijks agenda en ook uw spreken, zoals dat bij Paulus blijkbaar ook het geval is. Immers in zijn brief zal hij straks duidelijk maken dat juist die verbondenheid met Christus hem het recht geeft om Filemon te zeggen wat hij moet doen. Wat is nu eigenlijk het probleem? Wat is de casus Filemon, of misschien juist de casus Onesimus? Waar gaat het over? Nou, Onesimus, ik weet helemaal niet hoe jullie zijn naam uitspreekt, maar het zal wel zoiets zijn. Die was de slaaf van Filemon. Nou, daar moeten we niet heel direct van schrikken, want slaven had je in het Romeinse Rijk in overvloed. Volgens schattingen bestond meer dan 20% of 30% van de bevolking van het Romeinse Rijk uit slaven. 20% of 30%. En die slaven konden op zich een prima leven hebben. Hun meester zorgde in elk geval voor dagelijks levensonderhoud. Nou, dat is makkelijk. Soms waren de slaven ook beter opgeleid dan hun meesters. Deden ze de boekhouding of schreven ze in naam van hun meester de brieven. Het grote punt was natuurlijk dat je als slaaf het eigendom van een ander was. Je had zelf niet of nauwelijks rechten. Je moest in je leven leren leven met de onzekerheid dat je op een willekeurig moment door je meester verkocht kon worden. En precies daarom kon een weggelopen slaaf verlangen naar vrijheid, met terugkeer rekenen op geesteling, op zweepslagen of zelfs op de dood. Nou, die Onesimus, die slaaf van Filemon, was gevlucht en was op de een of andere manier bij de apostel Paulus terechtgekomen en Paulus had zich over hem ontfermd. Vanzelfsprekend had Onesimus bij Paulus ook kennis gemaakt met het evangelie. Hij was gelovig geworden, waardoor Onesimus zijn naam waar had gemaakt. Want hij was bij Paulus van nut geworden. De naam Onesimus betekent nuttig. Dat is een hele mooie naam voor een slaaf. Maar niet alleen voor een slaaf. Ik zal het grapje maar niet maken. Nee, dat grapje snapt u niet. Een beetje afgedwaald. Maar Paulus wil hem ook niet kwijt. Paulus wil hem bij zich houden. Maar er is natuurlijk wel een probleem. Want niet alleen de slaaf Onesimus heeft nog een verbinding met Filemon. Maar ook de apostel Paulus heeft nog een verbinding met Filemon. Want Filemon was iemand uit de gemeente die Paulus zelf gesticht heeft. Zo komt men dus tot de volgende constructie. Onesimus gaat terug naar zijn meester Filemon. En krijgt dan een door de apostel geschreven brief mee. Het is een plezierig briefje, uniek in zijn soort. Waarin de apostel Paulus zijn best doet om Filemon aan te spreken op zijn band met Christus. En hem aanspoort om op die manier te kijken naar wat er is gebeurd. Hij zegt, Filemon, ik weet dat jouw onrecht is aangedaan. Je slaaf Onesimus had zich niet mogen losmaken uit de bestaande verbindingen. Maar kijk nu eens goed. God heeft die tijd gebruikt om iets groots te doen. Onesimus is niet alleen van nut geweest voor mijzelf, maar God heeft zich aan hem bekend gemaakt, zodat je nu geen slaaf terugkrijgt, maar een broeder in de Heer. Met andere woorden, apostel Paulus moedigt Filemon aan, bekijk de situatie niet alleen vanuit jezelf, dus wat jij ermee opschiet of er juist aan verliest, maar bekijk de situatie met de ogen van het geloof. Bekijk het vanuit de verbinding met Christus. En dan zegt Paulus in vers 6, een moeilijk vers. De vertaling staat ook wat ter discussie. Maar misschien is wel de kern van de brief dit vers 6. Daar staat iets als, het gaat in alles om de groei in partnerschap. Filemon en Paulus moeten elkaar niet als concurrenten zien, die beide strijden om Onesimus, of elkaar verantwoordelijk houden voor de instandhouding van een onrechtmatige verbinding, maar ze zijn partners in dezelfde beweging van God. Met andere woorden, ze hebben een gemeenschappelijk project waar ze beide de schouders onder moeten zetten. De groei van Gods koninkrijk. Ieder op zijn eigen plaats. En het mag niet gebeuren dat uitgerekend dit hen scheidt. En wat er dan moet gebeuren is vooral heel praktisch. Onesimus moet ontvangen worden niet langer als slaaf, maar als een broeder. Feitelijk als Paulus zelf. En schrijft Paulus vervolgens, mocht Onesimus schulden bij je hebben, zet ze dan maar op mijn naam. Gemeente, dat is partnerschap. Dat is samen de dingen op een manier doen, zodat het je samen uiteindelijk dichter bij Christus brengt. Ten slotte, misschien hebt u zojuist bij de schriftlezing of wel bij deze preek gedacht, nou, wat een ontzettend raar boekje is dit. Het gaat om zo'n simpele casus tussen slechts een aantal mensen. Waar blijft het bredere verband met de gemeente? Ik hoop dat u nu ziet dat het in dit boekje juist om de gemeenschap gaat. Soms heb je elkaar nodig. Soms moet je de ander toestaan om je te leren om met de ogen van het geloof naar je eigen omstandigheden te kijken. En soms heb je gewoon de bemoediging van een ander nodig om de moeilijke weg te gaan. Onesimus moest weer terug naar zijn meester. Hij loopt het risico om zijn herwonnen vrijheid kwijt te raken. En de apostel Paulus deinst er niet voor terug om dat aan hem aan te geven. Je moet weer teruggaan. Want Paulus Paulus weet dat Onesimus ten diepste een vrij man is geworden. Hij is van Christus. Dat is zijn nieuwe identiteit. Maar ook Christus vraagt soms om offers. Ja, Filemon is echt een raar boekje. Het gaat om een simpele casus. Tussen een beperkt aantal mensen. Maar is het niet zo dat de meeste irritaties, die soms uitgroeien tot heuse scheuringen, vaak ontstaan in de marge? Soms handelen om een klein geschil, wat daarna verder opgeblazen wordt. Ik noem maar iets, je gaat niet meer naar de kerk, want dat en dat gemeentelid heeft eens een fikse roddel over je verspreid, waar je in je dagelijks leven verschrikkelijk onder lijdt. Je gaat niet meer aan het avondmaal, want je bent het niet eens met het beleid van de kerkraad. En je weigert die mensen aan tafel onder ogen te komen. Volgens mij laat het boekje Filemon ons zien dat conflicten een hele redelijke basis kunnen hebben. Filemon had gewoon een punt. Maar in de gemeente van Jezus Christus is de meest onzichtbare verbinding de meest werkelijke verbinding. En de meest levensveranderende verbinding. Ja, Christus is de bron, de levensader. Hij zocht de verbinding met ons. Uitgerekend zijn dood aan het kruis maakt ons tot partners, waardoor leven in verbinding en zelfopoffering mogelijk worden gemaakt. Amen. Vandaag de eerste zondag van de maand. En daarom zullen we vanavond niet ons geloof belijden, maar een gedeelte lezen als een soort van apostolische vermaning. En ik heb gekozen voor Efeze 6. Maar misschien hebt u het wel gedacht, ja, dan ga ik het weer een keer zeggen, wat is dat nou eigenlijk een raar boekje, dit Filemon. Het gaat dus over die verbinding tussen een baas, een meester en zijn slaaf. Had Paulus niet gewoon moeten schrijven, daar doen we niet meer aan, slaven en meesters. Klaar, weg. Ja, dat gebeurt dus nu niet. Maar er is wel, denk ik, het vertrouwen dat al maar van dat soort dingen, die toen heel vanzelfsprekend waren, met de tijd wel veranderen zouden. En je proeft in Efeze die verhouding tussen een slaaf en een meester al op een bepaalde manier wordt neergezet. Tenminste, ik hoop dat u dat proeft. We lezen Efeze 6, de versen 1 tot en met 13. En vervolgens zingen we ook de versen 2, 3 en 4 van lied 641. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer. Want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt. Met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus, die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
Thank you.
Laten we samen danken, laten we voorbeden doen. We zullen ook stil zijn en de gebeden besluiten met het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor dat vreemde boekje Filemon, met die rare casus, met een slaaf die door Paulus weer terug naar zijn meester wordt gestuurd. En door een begeleidende brief waarin Paulus een beetje probeert in te praten op die meester. En dan uiteindelijk zegt: wij hebben maar één meester en dat is Christus. Heren, we danken u voor die woorden van zojuist, waarin eigenlijk hetzelfde wordt gezegd. We hebben maar één meester en dat is Christus. En dat heeft al onze relaties te kleuren. En die meester Christus, die brengt uiteindelijk de mensen weer bij elkaar. En dat moet de stuwing zijn. Daar gaat het heen. Hij roept de mensen bij elkaar om gemeente van Christus te zijn. Heer, we willen vragen of u ons wilt vergeven, maar wij proberen uit te komen, onderuit te komen uit die meester Christus en onszelf op die plek zetten. Heer, we willen u bidden, wilt u geven dat de loyaliteit aan u alleen maar verder aangewakkerd wordt. Zoals dat voorbeeld, Heer, van die Turkse Nederlanders die dan besluiten om naar een andere basisschool te gaan. En we kunnen er van alles van denken en we begrijpen er waarschijnlijk helemaal niks van. Maar uiteindelijk kennen wij ook die verborgen loyaliteit aan u. Want we geloven in de Christus, de Heer van ons leven. Heer, wilt u geven dat dat besef met ons mee mag gaan? Ook morgen. In het werk wat we doen, in de verantwoordelijkheden die we dragen. En dat het dan concreet mag zijn. Dat we u ook mogen zoeken tijdens de dag, als we het niet weten hoe te handelen, hoe te spreken. En wijs ons dan de weg. Heer, we bidden u voor de gemeente. We hebben allemaal onze eigen vragen, onze eigen worstelingen. Misschien maakt het ons soms verdrietig of wanhopig. Geeft het verwijdering. Gaan we de dingen uit de weg? Zijn we bang? Geef dat we gevoed mogen worden met de wijsheid en het inzicht van boven. Maar ook met de liefde van boven en de bewogenheid voor elkaar. En dat we dat ook durven hopen, dat blijven verwachten. En Heilige Geest, wilt u ons telkens weer aanspreken en ons bij de ander brengen. Ook als we de ander al buitenspel hebben gezet, buiten ons gezichtsveld. We bidden u voor onze samenleving, waarin vaak ook ongeveer hetzelfde gebeurt, Heer. De verschillen worden aangewakkerd. En dat is soms best gevaarlijk en best eng. Alle autoriteit is verdwenen. We zetten onszelf op de nummer 1, alsof wij het allemaal weten. Heer, we roepen u aan, Heer Jezus. Wilt u terugkomen? Want de volken en ook ons eigen volk, Heer, het beweegt. Doet een beetje denken aan Psalm 2. We roepen u aan. Wilt u zich ontfermen over uw wereld? Heer, we bidden u voor mensen die die het in een eentje moeten volhouden. hier in Nederland of misschien in het verre buitenland. Die zich eenzaam weten in de gevangenis, omdat ze zich verbonden weten met u, Heer Jezus. Dat ze het mogen uithouden en de vreugde mogen proeven van het gekend zijn door u. En we bidden u voor al die volkeren in oorlog. Israël en Gaza. De dreiging in al de landen daaromheen. En de Oekraïne en Rusland. De volkeren daaromheen die ook bang zijn. En al die vergeten volkeren in Afrika of verder weg. Heer, wilt u uw wereld aanzien en verandering schenken, want de machten in deze wereld zijn gaan tekeer. En geef dat wij ook van een waarheid mogen weten en ons te weer zullen stellen tegen die machten, zoals we zojuist in Efeze ook hebben gelezen. Geef dat we onze wapenrusting aan mogen doen, dat we ons weten te verdedigen. En dat we ons leven zullen funderen in het woord en in u. Heer, we hebben uw hart nodig. En misschien ook wel in ons persoonlijk leven. En daarom worden we nu stil. Bid het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is nu gelegenheid om uw gaven te geven. En vervolgens gaan we een lekker concreet lied zingen. Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar. Hemelhoog 472. ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.
Dan hoef ik niet meer naar de kikker te zien.
Je mag nog iets harder zeggen.
Ik zet hem helemaal volop dan.
Oh, en nou, hou me even in de gaten. Ja.
Wat zei je?
Ik hou het even mee. Zit hem erop.
Dat
was het. Weet u maar nou, denk ik? De microfoon die kan ik weer naar beneden.